Het is 9:09 in de ochtend op Radio Noord-Holland en wij begroeten U Pracht.
Hallo, goedemorgen. Goedemorgen.
Met veel plezier doe ik dat, want het oude Egypte, dat blijft boeiend.
Zeker.
Ja. Ja. En jij gaat morgen vertrekken?
Ja, ik vertrek morgen weliswaar naar Soedan, het zuiden van Egypte. Maar ook de oude Egyptenaren zijn in dat gebied geweest. Dus ja, lijkt me een geweldige reis die ik ga maken. Ik kijk er erg naar uit. Ja.
Het is een soort kolonie geweest van, van het oude Egypte.
Ja, zo zou je het kunnen noemen.
Daar haalden ze hun oude spullen.
Daar
haalden ze hun spullen vandaan. Ja. Ja.
Daar haalden ze vooral goud vandaan. Tegenwoordig staat het gebied bekend als Nubië. En dat is afgeleid van het woord Nub of Noob. Dat goud betekent. Dus het goudland voor de oude Egyptenaren.
Ja, ja. Wat halen ze daar nog meer vandaan?
Alle producten die je zou kunnen bedenken van dieper Afrika. Dus ebbenhout, struisvogelveren, ivoor, luipaardvellen.
Oh, okay.
Allerlei materialen die men nodig had. Vooral ook in de tempelcultus. Wierook werd er ook vandaan gehaald.
Ja, ja, de wat luxere goederen, zou ik maar zeggen.
Zeker, ja.
Niet eten voor het volk? Of
Nee. Wel wat men er wel vandaan haalde, en het klinkt een beetje gek, maar sterke jonge mannen die dan ingeschakeld werden als elite troepen, als laten we zeggen de ordentroepen in Egypte.
Oh.
Ja, ze waren namelijk zeer bedreven in het boogschieten. Daar stonden ze onbekend, de Nubiërs.
Mm-hmm. Ja. Maar waren dat dan slaven?
Nou, dat is niet helemaal zo te noemen. Want slaven, die worden gekocht en die worden weer doorverkocht. Nee, ze werden gewoon daar vandaan gehaald en dan ingelijfd. Maar ze werden wel heel goed, laten we zeggen, betaald. Zelfs de families waar deze mensen vandaan kwamen, die kregen ook, mits deze jongens hun best deden in Egypte, kregen ze ook goederen toegezonden vanuit Egypte.
Maar ze werden wel geronseld. Dus.
Ze werden wel geronseld, ja.
Ja. En hoe vervoerden ze zichzelf daar naartoe dan?
Nou, allemaal per boot. Hè. Het is natuurlijk de Nijl die, als je stroomopwaarts gaat, goed, je hebt wel wat cataracten te nemen, stroomversnellingen, en die zijn lastig. Dan ging men soms over land. Of men wachtte eigenlijk de tijd af waarin de Nijl hoger stond, hè, het water hoger stond. Dan kon je wel met wat moeite langs die cataracten gaan. Maar het is toch voornamelijk over.
Maar dan sjouwden ze die boten dus bij die stroomversnellingen uit het water?
Nou, nee, dat niet. Er zijn wel bewijzen dat men soms kanalen heeft willen maken. Maar goed, je kunt natuurlijk ook overschepen. Hè? Je kunt ook weer dingen. En juist bij die cataracten zie je dat er dan handelsposten gaan ontstaan.
Ja, 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 ja. Dus van het ene schip naar het andere.
Juist, ja.
Ja. En dan gingen ze daar die spullen halen. Maar ze lieten, neem ik aan, ook sporen achter daar.
Jazeker.
Werd het een beetje half Egypte of niet?
Ja, of bijna heel Egypte zou je kunnen zeggen. Ja, ja, zeker. Maar eigenlijk, je kunt dat zo mooi zien, hè, in de tijd. Natuurlijk 3000 jaar hebben de farao's geregeerd in Egypte. En in die hele periode zie je dat die grens steeds meer naar het zuiden wordt verlegd. Per cataract, hè, stroomversnelling, wordt dat gebied ingenomen. En dan zie je dat er ook tempels worden gebouwd. Die helemaal in Egyptische stijl zijn.
Nee.
Dus ja, ik weet waar ik naartoe ga. Hoewel het voor het eerst is dat ik er naartoe ga. Maar ik heb natuurlijk vele foto's al bekeken en veel goed ingelezen. En ja, dan denk je dat het gewoon Egypte zelf is. Zo zien die monumenten eruit.
Maar zijn er dan ook oorlogen gevoerd over die gebieden? Ja,
ja, zeker, zeker. Sterker nog, ook in dat gebied van Nubië, daar is op een gegeven moment een koninkrijk geweest. Genoemd naar eigenlijk de plaats Meroe, zoals het genoemd wordt, het Meroïtisch Koninkrijk. En dat stond altijd op gespannen voet met de rest van Egypte. Maar op een gegeven moment is het zelfs zo dat ook in een bepaalde tijdsperiode de mensen in dat gebied de zwarte farao's werden, die dus op een gegeven moment van daaruit over heel Egypte gingen regeren. Dus dat kan ook.
Dus dat werd een beetje andersom eigenlijk.
Andersom, precies. Ja.
Ja, maar het was een soort kolonie dus van Egypte. Ja. Het was ook de Egyptische leefwijze.
En goden werden aanbeden. Terwijl er ook nog lokale goden waren, hoor, die heel specifiek voor dat gebied waren.
Ja, met Egyptische tempels en alles.
Ja, ja.
En het ging zelfs zover dat die farao's, dus de zwarte farao's, over heel Egypte gingen.
Ongeveer een periode van 100 jaar is dat zo geweest. De zogenaamde 25e dynastie. En deze koningen die hebben dan ook piramides laten bouwen. Hoewel die wat afwijken van, laten we zeggen, de Egyptische piramides. Ze zijn wat kleiner, maar ze zijn ook veel spitser. Ze zien er heel, heel bijzonder uit. Ook het aparte is dat bij de Egyptische piramides heb je altijd een ingang aan de noordkant. Hè. Je kunt er tegenwoordig als bezoeker kun je er zo mooi in.
Mm-hmm.
Maar die zwarte farao's hadden een heel ander systeem. Die lieten gewoon rechtstreeks uit de rotsen, of de rotsbodem, een grafkamer uithakken.
Ja.
daar werd hij dan na zijn dood in begraven. Ja. Maar het is een opvolger die die piramide daar overheen bouwde. Dus er was helemaal geen ingang meer te vinden. Het was natuurlijk een hele slimme zet. Dus ja, je zou die piramide helemaal moeten afbreken, wil je in die grafkamer
terwijl
komen.
Terwijl in Egypte, dat wat werd altijd al gedaan bij leven. En ja, dan op precies. Een gegeven moment moest hij erin. Dus dat moest ook een ingang zijn.
Dat was het grote verschil, ja.
Ja. En hoe lang heeft dat allemaal geduurd?
Nou ja, die periode van die zwarte vaars ongeveer 100 jaar. Ja. Hoewel ook wanneer zij niet meer de macht hebben over heel Egypte, hun dynastie of hun koningshuis nog door blijft gaan daar in het zuiden van Egypte. Want het is ook niet zo dat de Egyptenaren continu dat gebied als kolonie in hun bezit hadden. Mm-hmm. Dus het is ook wel vaker zo geweest dat je eigenlijk twee van die rijken naast elkaar had.
Ja. Maar was dan die farao van het zuiden, mm-hmm, was dat dan een soort stroomman van Egypte?
Nou, nee, zo is het niet. Wanneer de Egyptenaren de macht in handen hadden in dat gebied, dan zetten ze daar wel inderdaad een Egyptenaar neer. Ja, en die noemden ze dan een onderkoning.
Aha.
Maar dat was een Egyptenaar.
Ja.
En wanneer de zwarte farao's op een gegeven moment aan de macht zijn, ja, dan hebben zij gewoon dat hele gebied in hun macht. En noemen ze zichzelf koning van de beide landen.
Ja. Hey, dat wist ik helemaal niet. Dat het zo omgekeerd werd op een gegeven moment. En jij gaat dus een reis maken met mensen naar Noord-Soedan.
Ja. Precies.
En daar ga je al die piramides en die tempels.
Precies,
en
ja, we gaan een rondreis maken, ongeveer 8 dagen. En ik combineer het dan met het zuiden van Egypte. En zoals je weet, daar zijn al die monumenten verplaatst, hè, nadat de Aswandam is gebouwd en mm-hmm, dat grote Stuwmeer is ontstaan. Dus dan gaan we over in een luxe cruiseschip over het Nassermeer onder andere ook Abu Simbel bekijken. En dat komt er dus nog een keer bij. Hè? Dan meer het noordelijke gedeelte van wat we dan Nubië noemen ook gaan bezoeken.
Voor jou ook de eerste keer dus?
Nee, dat heb ik wel vaker dat gedaan. Wel, okay. Dat is in Egypte zelf. Hè? Dus, ja.
Je kan niet wachten zeker?
Nee, precies.
Er is ook weer wat ontdekt in Gizeh, begrijp ik.
Ja, je moet je voorstellen, er zijn zo'n 50 van die opgravingsteams over heel Egypte verspreid. En ja, dan wordt er af en toe wat gevonden. En zo was er van de week ook weer een bijzondere ontdekking vlakbij de piramides van Gizeh.
En dat was?
Dat was de vondst van een mastaba. Een mastaba, dat is een rechthoekig grafbouwwerk dat aan de voet van die koningspiramide staat en eigenlijk altijd bedoeld is voor een hoge ambtenaar. Diep onder de grond is een grafkamer te vinden, maar in die bovenbouwstructuur, daar vind je dan een kleine ruimte waar nabestaanden offers zouden kunnen brengen. En de voorstellingen op de wanden van die offerruimte, die zijn eigenlijk een soort geïdealiseerde vorm van het dagelijks leven. Dus die zijn voor de onderzoekers heel interessant om een idee te krijgen over het leven in die tijd van de piramidebouwers.
En daar lag een ambtenaar begraven dan?
Ja, maar goed, zijn mummie is niet meer teruggevonden. Zijn grafkamer is eigenlijk wat dat betreft nu iets minder het interessante gedeelte, als wel de voorstellingen die je in dat bovenbouwgedeelte
Maar daar zijn dus in het verleden al mensen geweest.
Ja, blijkbaar. Dat is heel normaal. Want eigenlijk al die bouwwerken die zijn natuurlijk vrij opzichtig. Iedereen ziet ze liggen. Dus al in de oudheid zijn eigenlijk al die graven leeggeroofd.
Ja. Maar waarvoor hebben ze dat nu pas gevonden?
Nou ja, het is dat hele gebied van Gizeh is eigenlijk één grote zandbak. Hè. Er is natuurlijk heel veel zand over al die monumenten heen gegaan. Deze mastaba is voor een deel rechtstreeks uit de rotsen gehakt. Dat is wat bijzonder, want normaal gesproken dan stapel je eigenlijk blokken op, hè, boven een grafkamer. Maar nu was het zo dat de locatie waar deze mastaba is aangelegd voor een deel uit de rotsen is gehakt. En dus hij lag een klein beetje verscholen. Althans, er was wat zand overheen gekomen.
Maar wel aan de voet van een van die
piramides. Ja, niet direct aan de voet, maar op enkele honderden meters daar vandaan. Ja. Vlakbij het gebied waar ook de arbeiders hebben gewoond die piramides gebouwd hebben. Het was eigenlijk min of meer een toevalstreffer. Men deed onderzoek naar dat arbeidersdorp. Daar weten we nu steeds meer over. We weten dat geen slaven waren, maar mensen die gevoed werden, die verzorgd werden. Nou ja, per toeval heeft men dan een graf van een wat hogere ambtenaar aangetroffen.
Ja. Maar is alles nog niet een beetje in beeld dan inmiddels? Wat er nog onder de grond zou kunnen zitten? Er zijn toch allerlei technieken voor?
Dat is zo. Dat je kunt inderdaad men noemt dat dan ground penetrating radar system, kun je bepaalde holle ruimtes en zo ontdekken. En heel eerlijk gezegd weten we dat ook van bepaalde plekken. Alleen dat wordt geheim gehouden, als het ware. Mm-hmm. Gezien het feit dat men niet wil dat er mensen zomaar in het wilde weg gaan opgraven.
Daar nemen ze de tijd voor.
Precies, daar nemen ze de tijd voor. Omdat ze dat echt zorgvuldig willen uitzoeken.
Ja, dat lijkt me nagelbijtend.
Dus we weten het, we weten dat er echt nog heel veel onder de grond ligt. Ja. Je zou er bijna een stofzuiger op willen zetten. Ja, op dat gebied. Zo van, laat maar zien.
Maar je hebt er de capaciteit niet voor om dat allemaal te onderzoeken.
Ja, het is een kwestie van geld en menskracht. Hè?
Ja. Maar die mastaba, daar valt nog een hoop uit te leren.
Ja, zeker. Het zijn mooie schilderingen die bewaard zijn gebleven. Een aantal dingen zeer herkenbaar. Bepaalde. Nou ja, goed, wat zie je? Je ziet ook teksten uitgebeeld en afgebeeld. En die geven ons een idee over de titulatuur van zo'n man. En dan blijkt dat deze man al in een traditie zit van ongeveer 200 jaar, waarin men voor een overleden farao, Gafra, de man van de middelste van de drie piramides, de offercultus in stand heeft gehouden. Dus hij is een man uit een traditie van vele decennia.
Over welke tijd hebben we het dan?
Hebben we het over het Oude Rijk. En dan zitten we zo rond 2300 voor Christus, dit graf.
Daar zitten we over te praten. Jij gaat ook nog een cursus geven als je uit Soedan terug bent, hè?
Ik ga een cursus geven over de koninginnen van Egypte. Ja. Ik geef vele cursussen op dit moment.
Over
magie, inderdaad.
Magie,
ook. Ja, precies. Dat doe ik als een soort winterschool, noem ik het dan. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het is eigenlijk drie dagen achter elkaar met een ochtend- en middagprogramma. En dat naar aanleiding van de tentoonstelling Magie van het Oude Egypte.
Ja, want ze geloofden echt in alles wat magisch was.
Dat is een heel belangrijk onderdeel.
Noem eens een voorbeeld.
Ze kunnen bijvoorbeeld brieven schrijven aan de doden met een bepaald verzoek. In de hoop dat inderdaad iets gebeurt. Maar ook bezwerende teksten die ze op poppetjes schreven. Of alles wat je kunt bedenken om iets af te dwingen. Hè? Bepaalde, zelfs wat wij dan kwakzalverij zouden noemen. Hè? Bepaalde medicijnen maken ze. Middeltjes die men zou nemen. In de hoop daarmee demonen te kunnen verdrijven.
En ook droomuitleg, geloof ik.
Droomuitleg is er ook, zeker. We hebben daar prachtige papieren over teruggevonden. Waarin gezegd wordt van bepaalde dingen, als je dat droomt, dat is goed of dat is slecht. Dat staat er dan vaak bij. Goed of slecht, meer niet.
Nou, allemaal te volgen op jouw site.
Ja, zeker. Dus, www.egyptologie.nl.
Makkelijker kan niet. Dankjewel, Huub. En goede reis gewenst.
Dankjewel.
Dag.
Oké, daar.